Ik moet u allereerst een hartelijke groeten van René overbrengen. Hij had hier graag vanochtend gestaan, maar het is niet anders. Hij is behoorlijk ziek. Aan mij gevraagd om hem te vervangen. Dat doe ik natuurlijk graag. En dan een onderwerp, die had ik. Een aantal maanden geleden luisterde ik toevallig een podcast. En daar sprak Russell Moore, een Amerikaans dominee. En ik hou altijd ergens in mijn hoofd een kapstokje bij van bijbelteksten die ik, ja, waar ik meer van wil weten. Waar ik denk van, heer, hoe zit dat nou? Waar ik mee worstel. En dat is vooral uit Genesis, de zondeval. Ik denk van, hoe zit dat dan? En me altijd afgevraagd, waarom was die slang zo listig en sluw? Waarom? Waarom werd hij zo getypeerd? Ik heb van alles bij bedenken, maar wat was het nou? Nu weet ik het. De Heilige Geest had het aan Russell Moore laten zien. En na vanochtend weten jullie het ook. Ik ben de PowerPoint, kan die opkomen? Ik wil namelijk een aantal bijbelteksten met jullie lezen. En dat is dus te beginnen in Genesis 3, vers 1 tot 13. We lezen daar het volgende. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst, listig. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de bomen in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkte ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze de vijgenbladen aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw, God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen ze zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer, riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang, omdat ik naakt ben, daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij de vruchten van de boom gegeven. En toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft mij misleid. En toen heb ik ervan gegeten. Een tweede tekstgedeelte die ik met jullie wil lezen is uit uit Korinthe 2... Vers 11. Ik zeg niet goed, 2 Korinthe 2, vers 11. En hier zegt Paulus iets heel interessants. We moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt. Zijn plannen kennen we maar al te goed. We moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt. Gebruikt. Zijn plannen kennen we maar al te goed. En Efeze 6, vers 10 tot 13. Ten slotte, schrijft Paulus aan de Efeziërs, zoek uw kracht in de Heer. De eerste opdracht, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. We hebben er net van gezongen. Trek de wapenrusting aan, van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. En een derde opdracht, neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Tot zover de schriftlezing. We gaan een zegen vragen voor het woord. Lieve Vader, we danken u voor uw liefde, we danken u voor uw trouw en goedheid, die onveranderlijk is. En we danken u dat we hier bij elkaar mogen komen, dat we hebben mogen loven en prijzen om uw macht, om uw liefdevolle macht, om uw liefdevolle genade. En Heer, we nu mogen het woord tot ons nemen als het gaat om zonde en verleiding. Heer, open ons hart, open ons verstand, open onze emotie. En dat we kunnen zien hoe de Satan ons wil misleiden. Zodat we er tegen gewapend zijn. Vul ons zo met uw vrede, in Jezus' naam. Amen. Ik heb het opgehangen aan een serie die ik al een tijdje aan het voorbereiden ben. Dat is zo'n serie die doe ik in de kantlijn. Ik ben al jaren bezig met de bergreden. Dat doe ik in verschillende gemeentes. Ik ben nu voor een aantal gemeentes bezig het kruis van Christus te verkondigen. En in de zijlijn krabbel ik af en toe wat ideeën en wat preekthema's uit als het gaat om heiliging. En heiliging is leven door de geest. Daarom ook in het logootje het vuur van de liefde, het vuur van de Heilige Geest. En daar heb ik deze preek aan opgehangen. Het gaat namelijk vandaag over geestelijke strijd. En die wordt zo genegeerd door veel christenen. Er is een geestelijke strijd. En ook ik betrap me er regelmatig op dat ik gewoon lekker met de dingen van vandaag bezig ben en niet bedenk dat er een geestelijke strijd gaande is. Een disclaimer, het gevaar is dat je aan de ene kant gaat zitten dat alles geestelijk is, dat je overal duivels en demonen en dat soort dingen inziet. En de andere zijde is dat je het compleet negeert. Beide zijn onjuist. Een christen heeft gezond verstand van de geestelijke wereld, omdat hij leeft vanuit de Heilige Geest. En de Geest is het die ons heiligt. Daarom heet hij Heilige Geest. En dat betekent dat hij ons gaat vormen naar het beeld van de Zoon. Dat is heiliging. Dat Christus gestalte in ons mag komen. Daarom preek ik veel over de bergreden, omdat dat getuigt van je karaktervorming. Dat je karakter gevormd wordt naar het karakter van Christus. En dat 1 Korinthe 13, als het gaat over de liefde, dat die liefde zichtbaar wordt. En dat dat vrucht gaat geven. En dat je werken gaat doen die de Geest voorbereid heeft. Dat valt allemaal onder dit domein, heiliging, een leven door de Geest. Maar vandaag wil ik het hebben om ons toe te rusten. En dat is iets wat de Heer me al een tijd op mijn hart geeft. En wat ik ook in mijn eigen leven tegenaan loop. Dat is zonde en verleiding. Ik ben met Kruis van Christus weer enorm gaan preken over waar is Christus nou voor aan het kruis gegaan? Wat betekent dat zonde? En dan raak je eigenlijk enorm onder de indruk van hoe verschrikkelijk de zonde is. En hoe diep de mens gevallen is. En hoe geraffineerd de verleiding is. En hoe het vlees werkt. Want dat is wat de Heilige Geest doet. Die wil het vlees tijdens ons leven kruisigen, doden. Zodat de liefde kan groeien. Ik heb het genoemd zonde en verleiding. Herken de geestelijke strijd in je leven. En daarom is Genesis 3 zo ontzettend belangrijk, want daar is het begonnen. Laten we nooit negatief denken over Adam en Eva, van wat een stel prutsers zijn dat geweest. Adam, Jantje Doedel stond erbij en keek ernaar. En die Eva, ja, die deed ook maar wat. Nee, we hadden geen betere voorouders kunnen hebben dan Adam en Eva. En heb niet de illusie dat wij er niet in getrapt waren. Wij waren waarschijnlijk veel eerder gevallen. En ze vielen al snel. waarom heb ik dit op mijn hart? Al een aantal jaren, en de laatste jaren steeds frequenter, is het niet alleen dat er bosbranden zijn, dan weer rampen hier, dan weer daar, de tekenen der tijden. Maar ook de ontmaskering en het vallen van veel geestelijke leiders. En dat doet mij ontzettend veel verdriet. Dat maakt zoveel kapot. Mensen die je hoog had staan, vrij recent nog, ik noem geen namen, maar vrij recent toch een prediker, een evangelist, die aan miljoenen het evangelie verkondigd heeft en er een dubbel leven op nahield. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? En tegelijkertijd meent niet te staan. Want wat hem of haar kan overkomen, kan ons dus blijkbaar ook overkomen. Maar dan denk ik, Heer, hoe kan dat dan toch? Dan zegt de Heer, kijk maar in je eigen leven. Hoe makkelijk word je verleid? Hoe makkelijk zien je ogen dingen die je niet had moeten zien? Of je oren dingen gehoord had die je niet had moeten horen? Ja, ik kan het eigenlijk niet vertellen hoor, maar tegen jou kan ik het wel zeggen. Hoe vaak wordt er zo niet geroddeld? Weet je, die dingen gebeuren. Maar ik had dus op mijn verlanglijstje staan bij de Heer. Hoe zit dat nou? En zeker met name dat de slang zo listig en sluw. En Russell Moore heeft daar dus ook enorm mee geworsteld. En ook rondom dit thema. En in een podcast vertelde hij wat de Heer hem op zijn hart gaf. En toen dacht ik, wauw. Ik heb dat verwerkt. En Efeze 6 vers 12 kwam gelijk naar boven. Dat onze strijd niet gericht is tegen mensen. Dat kan ook niet. Want voor die mensen is Christus aan het kruis gegaan. Hij heeft hem lief. Laten we nooit in de valkuil trappen dat er een irritatie en een allergie naar mensen in je hart ontstaat. Dat je mensen eigenlijk, dat je wij-zij gaat creëren. Dat is nooit van God. Jezus gaf zichzelf volkomen. In die zin, we hebben het, maar niet helemaal, hebben we geen streepje voor. God houdt niet meer van jou dan dat hij van een onbekeerde zondaar houdt. Want toen wij nog goddeloos waren, voor de schepping, tijdens de schepping en daarna zou ik zeggen, hield God van ons. En God heeft geen enkel behagen, er is niets in zijn wezen, die denkt zo, hè, die gaat eeuwig verloren, daar ben ik vanaf. God strekt zich tot het uiterste, tot het alleruiterste. Vanuit zijn liefde om een verloren ziel te redden voor tijd en eeuwigheid. En dat doet hij niet alleen, daar zijn jij en ik toe geroepen. Dus, bedenk je, we hebben te strijden tegen hemelse vorsters, heersers en machthebbers van de duisternis, kwade geesten in de hemelsfeer. En de strijd begint in je denken. En wat maakt het nou dat die slang zo listig was en de mens kon verleiden? Dan wil ik graag naar de volgende PowerPoint. Dat zijn namelijk vier dingen die je in dit stuk tegenkomt. Vier aspecten. Bij de een sta ik wat langer dan bij de ander. En zeker de eerste. Wie ben je? Word je verleid hoger van jezelf te denken of lager? En dat is er een. Dat is het waarom de slang zo listig is. En ik zal dadelijk uitleggen waarom. En u en ik hebben het misschien honderden keren gelezen, maar we hebben er overheen gelezen. Wat staat er toch echt? Het tweede is, wat wil je als mens? En wat je wil, je verlangens, komt dat overeen met Gods verlangen? Het derde is, waar ga je naartoe? Leef je wel vanuit de wetenschap dat er een oordeelsdag komt? Er komt een oordeelsdag voor iedereen. Gelovig en ongelovig. Als Paulus aan Felix uitlegt wat de opstanding is, dan is het de opstanding van de doden. Dan is het de opstanding van de levenden. Dan is het van gelovig en ongelovig en allen zullen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. De een waar geen hoop meer is, voor oordeel en de ander voor belonen. En wegdoen. Wat weg had moeten gedaan worden, al eerder aan het kruis. En wat heb je gedaan? Ben je bereid de zonden die aan het licht komen, dat ze overwonnen kunnen worden? Of hou je ze in stand? Dit zijn vier aspecten waarin de Satan in jouw en mijn leven altijd mee bezig is. Altijd. En daarom is, zegt Paulus ook, en is het een zinnetje waar je ook zo aan voorbij gaat in 2 Korinthe 2. We moeten ervoor oppassen dat Satan ons niet gebruikt. Hij gaat je voor zijn karretje spannen. Dat doet hij met Adam en Eva ook. De vraag voor ons is dus, en dat gaan we proberen te tackelen aan de hand van deze vier vragen. Kennen we zijn plannen wel zo goed? En dat betwijfel ik ten zeerste. Als ik kijk naar wat er zoal in het leven en op pastoraal erf gebeurt, vrees ik dat ik met nee moet antwoorden. Dat we zijn plannen vaak helemaal niet zo goed kennen. Wie ben je? En hier is de slang listig. Want Adam en Eva waren geschapen, hadden namen. En daar zit hij. Daar zit het. En dat lees je in Genesis 1, in vers 29. Ook zei God, vers 28. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Heers over alle dieren op aarde die rondkruipen. De slang kruipt rond. Heers. En wat doet de slang? Luister en huiver. Hij sprak tegen de vrouw. Hij nam het initiatief. En hij neemt volledig de regie. Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Hij liegt dat hij barst. Maar zie je wat er gebeurt? Hoe begint zonde en verleiding in je leven? Hij neemt de regie. Daarom waarschuwt Paulus later altijd over wolven in de gemeente. Wolven wachten niet. Wolven nemen het initiatief en die wurmen zich in de schaapskooi. En wolven stoppen niet bij één lammetje. Wolven bijten ze liefst allemaal dood. De duisternis neemt altijd het initiatief. En wat hij doet, is hij manoeuvreert, en hij pakt de zwakste schakel op dit moment, Eva, want die heeft het uit tweede hand, die heeft het waarschijnlijk van Adam allemaal te horen gekregen, hè? Ze waren er niet allebei. Adam is aangesproken, die heeft de opdracht gegeven, en vermoedelijk heeft Eva het van Adam gehoord. Daarom is het ook dat ze er nog iets aan toevoegt. Hè? Een leugen, als je naar de leugens luistert, dan ga je ze zelf ook creëren. Dat is wat zonde doet. Als je zonde naar binnen haalt en door je hersenpan laat gaan en je gaat het filteren, dan op een of andere manier beïnvloedt het je en ga je er zelf ook weer wat aan toevoegen. Ja, ik mag hem ook niet aanraken. Dat is helemaal niet waar. Heb God helemaal nooit verteld. Dat heb ze erbij verzonnen. Dat is wat gebeurt. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Maar wat de Satan hier doet, is hij pakt haar op haar identiteit. Haar identiteit is dat ze een kind van God is die heerst, die een positie gekregen heeft. Zij en Adam hebben het voor het zeggen en hebben het mandaat van God. Maar de eerste beste listige slang die voorbij kruipt, die neemt de regie. Die spreekt aan en die poest haar in een hoek met een leugen. Met een halve waarheid. En dat weten jullie, dat is een hele leugen. En ze valt omdat ze haar positie niet heeft ingenomen. Zij is de koningin. Want wat doet de slang? Hij spreekt haar aan op een lager niveau. Alsof ze een dier is. Of ze gelijke is aan hem. Voel je het? Dat is wat die duivel doet. Hij spreekt haar aan op het dierlijke. En hij verleidt haar op wat ze niet is, op het hogere. En dat zie je overal in je leven terugkomen. Als de boze je probeert te pakken, en dat probeert hij, altijd, dan spreekt hij je aan op wat je niet bent. Een kind van God. Hij pakt je altijd op de zonde. Op het zwakke, op wat er in je is. Jij? Dus hij zal je nooit aanspreken van... Kind, want dan had hij moeten zwijgen, had hij moeten wachten tot hij de spreekbeurt had. De praatstok, zullen we zeggen. Nee, hij neemt het initiatief. En hij spreekt haar aan op een lager niveau dan dat ze is. En toen dacht ik, Russell Moore, je hebt gelijk. Wauw. Die had ik niet gezien. Daar heb ik altijd overheen gelezen. En vervolgens houdt hij haar dus het bordje voor. Dit kan je worden. Dus je bent niet tevreden met wie je bent. En dat zie je overal terug in de reclame. Dus altijd de auto die je net niet hebt. En als je een nieuwe computer hebt, is er net weer een betere versie uit. Weet je, dat is... Zo werkt de boze. Hij valt je aan op je identiteit. En soms doet hij dat door je dus hoger aan te slaan dan dat je bent. Dat is dus ook de truc. Lager en hoger, nooit op wat je bent. Dus hij kan je ook de grond intrappen. Dat is een mensenmoordenaar. Dus dat hij je echt compleet blijft pakken. Of van, joh, wie ben jij, waardeloos figuur. Jij, heiliging? Nou, ik zie je wel aan de tv hoor. Niks de heiliging. En dan durf je nog te bidden. Weet je, de aanklager. Dat is wat hij doet. Wie ben je? Word je verleid hoger van jezelf te gaan denken? Of juist lager dan nodig is? Dat is de vraag. En we zien het ook bij Jezus. Toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan, was het eerste wat God namelijk deed, bevestigen wie hij was, zijn identiteit. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Matthäus 3, vers 17. En onmiddellijk wat er gebeurt. Onmiddellijk wat er gebeurt. Satan is er als de kippen bij, de slang, in de woestijn. Als je de zoon van God bent, verander deze stenen dan in brood. En wat hij eigenlijk tussen de regels door dus zegt, je vader zal echt niet voor je zorgen hoor. Dat moet je zelf doen. Dat is de gedachte erachter. Als je echt de zoon van God bent, gooi je dan van de top van de tempel af. Je moet je vader testen om te zien of hij je zal beschermen of niet. Hij zegt dat wel, maar ik geloof er helemaal niks van. Altijd de woorden van God in twijfel trekken. Altijd God naar beneden halen. Lager, God lager brengen dan wie hij is. Dat doet hij altijd. Hij spreekt je nooit aan op wat je bent, maar altijd op wat je niet bent of wat je ook niet kan worden. God. Buig voor mij, zegt de slang, en ik zal je alle naties van de wereld geven. En hij bedoelt, je vader zal echt niet de erfenis geven die hij heeft beloofd hoor. Je moet een manier vinden om buiten hem om voor jezelf te zorgen. Dit zijn nou exact de leugens waarmee hij in de geestelijke strijd, en er zit echt niet een demon op ieder fietsenhok, maar dat vindt in je denken plaats. Dat zijn de situaties in het leven. Dat is de geest van deze wereld, dat is het liedje van deze wereld. De wereld die zegt, joh, maar baat het niet, dan schaadt het niet. Dat is de grootste leugen uit de hel die er is. Ga maar lekker glaasje draaien, dat is fijn. Ja, doe het niet. Maar baat het niet, schaadt het niet. Horoscoopje trekken. Tuurlijk wel, het is allemaal het domein van de slang. Heb je niks te zoeken. Waarom zou je dat doen, piepende en mompelende geesten luisteren? Terwijl je zo je knieën kan buigen en regelrecht naar de troon van de Vader kan gaan. Vrije doorgang door Jezus Christus. Er is geen zonde in je leven waar het bloed van Christus niet krachtig genoeg is om het weg te wassen. Alles was hij schoon. Alles. Je identiteit is in Jezus Christus. Je bent verlost door het bloed van het lam. Je identiteit wordt dus niet bepaald hoe succesvol je bent. Lieve broeders en zusters, daar zijn we gevoelig voor als mensen. U hier ook. Wie van u zou hier trots vertellen dat hij LTS zwakstroom heeft en 3 danslessen. Maar we staan het wel te vertellen als we VWO cum laude gehaald hebben. We trappen in de list van de boze. Want je identiteit hangt er helemaal niet van af. Al ben je een vluchteling en heb je helemaal niks. Je bent een kind van God. En met opgeheven hoofd mag hier staan. Dat is je identiteit. Je bent vrijgekocht door het bloed van het lam. Identiteit wordt ook niet gevonden hoe aantrekkelijk je bent. Nou, geloof me, het is fijn om er verzorgd uit te zien. En dat je elkaar kan beminnen. En daar gaat het niet om. Maar als uiterlijk gaat bepalen hoe jij je voelt of wie je bent, ben je erin getrapt. Dan ga je jezelf hoger aanslaan dan je bent. Of jezelf lager aanslaan. Snap je? Dat is hoe de boze het doet. En hij speelt het spel geraffineerd. En wat tegen ons pleit, hij heeft een paar duizend jaar ervaring in het verleiden van mensen. En wij moeten het misschien met die 80, 90 jaar doen om het te ontdekken. Dus laten we leren van allen die ons zijn voorgegaan. Je identiteit wordt ook niet gevonden in hoe je je verhoudt ten opzichte van de mensen, je populariteit. Niks ervan. Je identiteit wordt ook niet gevonden in je omstandigheden of je werk. Onze identiteit ligt altijd en ten immer in Jezus Christus. Je bent een kind van God. Laat je niks anders wijsmaken. Is er zonde in je leven, dan ga je naar het kruis van Christus. En beleid je ze en hij is getrouw. Maar blijf in je positie. Hold the line. Ik ken het misschien wel, dat de Romeinen met de soldaten, ze hebben elkaar nodig, hè, want op de rug hebben ze niks. En ze vormen een massa. En dan komt de vijand aan. En het stomste wat je kunt doen, is uit je positie te stappen. Dus in je eentje weg te rennen. Is het over en uit. Hold the line. Hou vast. Hou elkaar vast. Vorm een linie. En de boze zal van je wegvluchten. Daar kan er niet doorheen. Want je staat in je positie. Als je in je positie staat, wil ik niet zeggen, ben je onwankelbaar. Maar dan worden er heel wat brandende pijlen afgeweerd. Tweede, wat wil je? Wat wil Eva nou? Want er kwam wel wat naar boven. Wat Eva had moeten zeggen en wat wij moeten zeggen tegen de boze, is niet, ik mag van alle bomen eten, behalve van deze ene. Oh, wat ziet die er heerlijk. Dan eindig je bij wat je niet hebt. De blik is op wat er ontbreekt. Dat moeten zeggen, ja, van die ene boom, daar mogen we niet van eten. Maar moet je kijken, ik mag van alles eten. En je blik blijft bij wat je hebt. Voel je wat de boze doet, hij draait het altijd om. Wat wil je? Als er in je leven dus iets is en iets gevoed wordt, onrust in je leven bij wat je niet hebt, vraag het je af of het van God is. Ik denk dat het veelal verleiding van de boze is. Want de boze is altijd dat hengeltje met dat touwtje en dat koekje waar je er net niet bij kan. En bij iedere stap die je doet, heb je het niet. Maar als ik nou dit heb, dan ben ik gelukkig. Als ik dat, nou, dan ben ik er. Als ik een gouden Olympische medaille heb, nou, dan ben ik er. Nou, dan wil je een tweede, wil je, het is nooit genoeg. En wat heb je bereikt? Wat kan een mens bereiken in dit leven? Aanzien, geld, macht, seks? Noem het maar. En wat hou je over? Dat is helemaal niet wat God wil. God heeft hele andere plannen met ons. God wil deze gebroken wereld bereiken vanuit de liefde. Die wil dat een verloren ziel hem leert kennen. En vaste grond voelt in deze woelige wereld. En ontdekt grootste geheim, dat hij in de ogen van zijn schepper mag kijken. Zich niet meer hoeft te verstoppen. En mag horen. Heb je kunnen geloven dat ik zoveel van je hou? God van je houdt. Wat wil je? Voor ons is het dus zaak om in je stille tijd met God te gaan zitten. Heer, waar zitten mijn zwakheden? Waar ben ik kwetsbaar? Ik ben kwetsbaar in afwijzing. Daar ben ik ontzettend gevoelig voor. Ik heb het wel eens verteld. Ik ben als kind in die zin achtergelaten door mijn moeder. Dat neem ik haar helemaal niet kwalijk. Ik heb het haar van harte vergeven in Jezus Christus. En ik snap ook wel hoe de dingen gegaan zijn in het leven. Het is gebrokenheid. Maar het is altijd wel een gevoelige plek voor me. Waar de boze bij tijd en wijle me toch altijd wel weer weet te raken. Seksualiteit, ik ben opgegroeid in de achterbuurt, waarin in schuurtjes de playboys tot aan het plafond lagen. Seksualiteit blijft altijd een zwakke plek. Weet dat. Dus zorg dat je nooit op plekken komt waar je niet zeker weet of je overeind blijft. Maar waar het wel een grote kans is waar je kan vallen. Billy Graham wist dat van zichzelf ook en nam altijd zijn vrouw mee. In de afgelopen 5 jaar zijn zoveel sprekers gevallen. En als ze zich aan de regel van Graham gehouden hadden, was het misschien niet gebeurd. Toch op een hotelkamer. Toch, nou ja, vul me in. En denk niet dat het alleen voor mannen geldt, het geldt ook voor vrouwen. Weet waar je zwakheden zitten, waar je kwetsbaar bent. En bid daarvoor. En vraag van mensen of ze daarvoor willen bidden. Derde, waar ga je naartoe? Wat ook de boze heel slim doet en sluw, is dat hij zegt, jullie zullen helemaal niet sterven. Je zult helemaal niet sterven. Er komt helemaal geen oordeel. En dat is precies wat hij de wereld heeft wijsgemaakt. Er komt geen oordeel. De mens leeft, je leeft maar 1 keer, Larry Cook. Je leeft eeuwig. Als mens, ook als goddeloze, je leeft eeuwig. Alleen de vraag is, waar breng je hem door? Je bent voor God los, dus zeg het maar. De boze misbruikt de liefde van God om de kerk in slaap te sussen. Om te zeggen, nou hel, nee joh. God is liefde. Kom maar goed. We zien de dingen, hè, mantel de liefde. Nou, daar kan een hoop onder hoor. God heeft een tapijt. Nou, daar kan veel. Nee, moet je allemaal niet zo zien. De hel is allemaal, middeleeuwse praat. Er komt helemaal geen hel. En God ziet ook niet alles, joh. Weet je wel hoe groot de kosmos is? Hij is ergens naar buiten. En hij heeft het gecreëerd en we mogen ervan genieten. Ja, toch. Ik ben zoals ik ben. Hij heeft me gemaakt. Born this way. En ik hou nou eenmaal van veel mensen. Ja. De mens leeft. Je ziet het nu op zondagochtend. Mijn hart breekt. Vroeger zag je mensen met een Bijbel onder de arm naar de kerk gaan. En nu zie je ze voorbij rennen. Alsof de kilo's hun op de hielen zitten. Alsof ze met, ik denk dat het dadelijk een generatie krijgt dat de kisten wat breder moeten worden. Zwaar afgetraind, prachtig, met een mooi kunstgebit, botox, alles opgespoten. En daar lig je dan helemaal mooi geconserveerd in je kist. Waar heb je voor geleefd? Voor het uiterlijk vertoon? Omdat ze is wijsgemaakt dat je alles in dit leven eruit moet halen. Omdat alleen maar dit leven het is. De boze is erin geslaagd om de eeuwigheid weg te knippen. En dat betekent dat de mens haast heeft. Dat betekent dat de mens helemaal niks meer met lijden kan. Het lijden komt terug op jezelf. Als er geen God meer is die recht spreekt. Als de psalmen niks meer voor je betekenen. Waarin staat dat God recht zal spreken. Dat hij zijn woord zal spreken over hetgeen wat in jouw leven gebeurd is. Wat nooit had mogen plaatsvinden. En als mens zijn we altijd een mix van slachtoffer en daden. Want wij kwetsen ook weer mensen. Zo geven we dat door. Dat God recht zal spreken. Hoe kan je liefde voorstellen die geen recht spreekt? Dat is onmogelijk. Zou God een sadist zijn? Hoe kan je alles wat wij doen door de vingers zien? God heeft recht gesproken in zijn zoon. En zijn zoon is dadelijk de rechter. En de vraag is, is hij je advocaat of is hij je rechter? En geloof me, je kan een beeld hebben van Jezus gecreëerd. Dat het een fijn, lieve, wattige man is. Die altijd blij met je is en huppelt en vrolijk. Ja, hij is de liefde. Maar hij is ook rechtvaardig. En zijn oordeel is rechtvaardig. En als ik Openbaring goed begrijp, dan zijn de zielen onder de troon. Is wat ze roepen niet van, Heer, wees nog meer lief. Maar Heer, wanneer spreekt u nu toch eens recht? Hoe lang laat u dit onrecht op de aarde nog doorgaan? Nog even, zegt God, nog even. Gods liefde voor de zondaar is groot, maar is wel eindig. Er komt een moment en dan is het oordeel. De boze is erin geslaagd om dus het lange termijnsperspectief van de mens te niet te doen. En helaas ook bij veel christenen. Maar laten we eerlijk zijn. We Waar leef je voor? Nieuwste mobieltje? Weer een vakantie? Zijn we nog discipelen? Of hebben we ons in slaap laten sussen? Dat God uiteindelijk, en dat is een beetje wat in onze cultuur, dat God eigenlijk meer onze psycholoog, onze persoonlijke buddy geworden is. Die van ons houdt en onze problemen wil dragen. En dat is allemaal wel waar. Maar in de eerste plaats ben je een discipel. Dat betekent volgeling. En dat betekent dat Hij de route bepaalt. En dat betekent dat Hij gaven wil geven. Dat betekent dat Hij werk heeft liggen die een ander echt niet gaat doen hoor. Als jij verzaakt, blijven ze liggen. Maar God zal tot zijn eer komen. We hebben een hoge roeping. We zijn hoog gevallen. Van enorme hoogte. Maar we zijn in een nog hogere positie geplaatst in de troon van God. Het hoeft allemaal niet zo met hangen en wurgen te blijven. In deze gebroken wereld kunnen we en moeten we de boze weerstaan. En ons laten gebruiken door de Heilige Geest. Namelijk een leven vanuit vertrouwen, vanuit geloof. En dat is het geloof van Christus zelf. Daar haken wij op aan. Zodat God de ruimte krijgt om te snoeien in je leven. En dat brengt bij het vierde punt. Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Wat doe je? Wat ben je aan het doen? Er komen altijd weer zonden, omdat het vlees is en we zijn zwak. Die komen altijd weer omhoog. En de neiging is, en dat is wat de boze doet, stoppen. Duik maar achter de bosjes, daar heb je hem, duiken. Maar dat heeft ook andere bewoordingen. Net wat ik zei, baat er niet, dan schaadt het niet. Je moet alles een keer geprobeerd hebben in het leven. Of dat is de zonde wel waard. Allemaal leugens, halve waarheden. Er is een gevoel van schaamte wanneer ze de stem van God horen. En wat de boze dus eigenlijk gedaan heeft bij Adam en Eva, is hij heeft het klimaat gecreëerd, en daar is hij dus goed in, een klimaat creëren van, ja maar, weet je, Christus is daarvoor aan het kruis gegaan, joh. Zonde vindt God helemaal niet erg. Ik kom kerken tegen waar dat gepreekt wordt. Ja, maar God vindt zonde niet erg, want het is Christus voor aan het kruis gegaan. Voor het hele verleden toe, zelfs al ga ik morgen zondigen, vindt hij niet erg hoor, is hij voor aan het kruis gegaan. En je hoeft je zonde echt niet meer te belijden hoor. Nee hoor, want dat is voor eens en voor altijd aan het kruis gedaan. Dat is een halve waarheid en een hele leugen. Omdat wat die mensen missen, is het inzicht dat het eerste is wat Christus voor ons heeft gedaan. En dat is positionair. Je bent vanuit de duisternis overgegaan naar het licht. Je bent van een goddeloze een kind van God geworden. Dat is positionair. En het is helemaal niet de bedoeling dat we daarin blijven hangen en of dat, dat je daardoor niet meer je zonde hoeft te beleiden. Ja, maar alle zonden zijn toch vergeven? Ja. Maar als een kind van God en een nieuwe schepping heb, is je geweten weer zuiver. Die werkt weer. Want bij iemand die zonder God leeft, daar stompt het geweten af. Daardoor kunnen mensen de dingen doen die ze doen. Daardoor kunnen mensen zondigen, kunnen ze overspel plegen. Omdat de Satan een sfeertje heeft gecreëerd van ja, maar jij bent de gezalfde des Heren. Jij bent niet zoals de rest. Nee, God heeft een speciaal plekje voor jou. En voel je, met die vrouw heb jij ook, hè, dat heeft de Heer je gegeven, een speciale band mee. Nou, dat soort sfeertjes gaat hij creëren. Dat is een leugen, dat is helemaal niet waar. Ik heb helemaal niks voor op u. Ik leef vanuit de genade. En Christus zal voor mij moeten bidden en pleiten tot mijn laatste snik. Maar wat God wil, is niet dat je je verstopt, maar iedere dag in de intimiteit met hem wandelen en gewoon kaarten op tafel. De vuile was zoals het is, belijden. Waarom? Omdat als je dingen verborgen houdt, en ik zie het in dit soort gemeentes gebeuren, want je mag er niks van zeggen, want anders oordeel je, ontstaat frustratie. Je gaat kapot van binnen. Een mens is gemaakt, is geschapen om te praten met God. En God is liefde. En hij weet welk maagsel we zijn. En er is geen moment dat God zal zeggen, Jewee, dat valt me tegen van je. Nou, die had ik niet aanzien komen. Echt, heb je dat gedaan? Dacht jij dat? Nee. Hij weet het. En hij is er blij mee. En dan kan hij aan je karakter werken. Dan kan hij het gesprek gaan. Hoe komt dat nou, dat je daar kwetsbaar bent? Wil je er wat over vertellen? Dan is hij pas echt de psycholoog. Dan gaat het echt de diepte in. Dan gaat hij snijden. En dat doet soms pijn. En dat doet hij vanuit liefde. En God staat soms dingen toe die ons pijn doen, die ons verdriet doen. Vanuit liefde. Waarom? Want als je gesnoeid bent, ga je bloeien en groeien. Is het leuk? Nee. Leven is niet altijd leuk. We leven in een gebroken wereld. Maar dit is wel wat moet gebeuren. Wat heb je gedaan? Ben je bereid, de zonden die aan het licht komen, dat ze overwonnen kunnen worden? En dat kan alleen maar als je de Heilige Geest uitnodigt in de situatie, dat de intimiteit met God is ontstaan, dat je hem bent meer gaan vertrouwen, iedere dag meer. Dat je merkt, oké, ik heb mijn zonde beleden, is geen bliksemschicht uit de hemel gekomen, dus ik ben er nog. Hij houdt van me. Natuurlijk. Maar hij wil niet dat je blijft wie je bent. Hij wil dat je groeit in de genade, groeit in het beeld van Christus, de Heilige Geest de ruimte geeft, zodat je aantrekkelijk wordt voor de goddelozen om je heen. Voor het verlorene. Dat je hen kan dienen. Hen kan liefhebben. En dat kost wat. Maar Christus volgen kost alles. We houden niks achter. We moeten niks achterhouden. Weet je, we leven dit leven opdat we gemaakt zijn voor de eeuwigheid. Probeer het zo te zien dat deze korte periode op aarde is uniek. Bidden in deze zin kan alleen maar in dit bestaan. Leven vanuit vertrouwen, uit geloof zonder te zien, kan alleen maar in dit korte aardse bestaan. Engelen hebben dat niet, ze zien de Heer altijd. Want de situatie waarin wij ons bevinden is uniek. Zalig zijn zij, en zalig wil zeggen dat je proeft wie God is in zijn aanwezigheid, als je hem vertrouwt zonder te zien. De Vader is verborgen, maar in de Zoon zien we hem. Johannes 1, vers 18. In de Zoon zien we hem. En wij volgen Christus, we volgen het kruis, we volgen door de lijden en de verdrukking heen in dit leven. We zien af van onze rechten. Waarom? Omdat het ons vormt. En als we dadelijk onze ogen sluiten en de Heer ons in ons eeuwig huis, vaderhuis, naar binnen haalt. En we voor de rechterstoel van Christus, dan kunnen we daar met opgeheven hoofd staan. Alles wat jij in je intimiteit, in je stille tijd met Christus beleden hebt, komt niet aan bod. Jezus gaat de tranen afwissen over die dingen waar we niet over gesproken hebben. En er is volledig, en daar zit dus God doet de rechterkant aan. Hè. Er kunnen dingen in je leven gebeuren zijn die zo'n impact, die je zo beschadigd hebben, dat je het met hort en stoten er niet uit krijgt. Dan heb je dadelijk dat ultieme moment bij de rechterstoel van Christus. En hij neemt het met je door en hij zal je tranen afwissen. Voor eeuwig. En hij bewaart jouw tranen. In een fles. En er worden dingen besproken die we niet durfden te beleiden. Waarom dan toch? Maar God is zo goed dat hij de tranen afwist. Het wordt rechtgezet. Oké, dan doen we dit weg. En dan hoef je het de eeuwigheid niet mee te zeulen. Zo is God. Maar als hij je rechter is en niet je advocaat, ben je hopeloos verloren. Dan blijf je in de toestand waarin je bent. Een zondaar. En zondaars blijven eeuwig rebelleren. Er komt geen moment dat een zondaar uit zichzelf denkt, nou, ik heb nou lang genoeg gezondigd, ik denk dat ik het maar zo van een andere boeg gooi. Het gaat niet gebeuren. Een zondaar is altijd destructief. Is een spiraal naar beneden. En je werkt je steeds verder in de nesten. Daarom moet je belijden, omdat het mechanisme, zoals het in een zondige wereld, waarin de boze zijn werk doet, is, zegt de Romeinenbrief, dat een zondige weg is een doodlopende weg. De zonde brengt als vrucht de dood. Dus als je als kind van God, dan ben je een kind van God, en je zondigt, dan struikel je in het licht. Maar volhard je in die zonde, is het een doodlopende weg. en proef je niks van het koninkrijk van God. Je stille tijd gaat eraan. Je kan niet haat naar een ander hebben en onderwijl God lief hebben en loven en prijzen. Gaat niet. Ontstaat een bittere wortel. En noem al die dingen maar op. Daar ga je kapot aan. Daarom moet onze zonde altijd beleden worden in het licht. Opdat je van die doodlopende weg afgaat. En dat je wandelt in het licht. En met een vrij opgeheven hoofd altijd kan getuigen van de hoop en vrede die in jou is. Lieve mensen. Stevige preek voor een vakantie. Maar dan heb je lekker de tijd om erover na te denken. Zonde en verleiding. Herken de geestelijke strijd in je leven. Ik vond het een openbaring toen Russell Moore over deze dingen sprak. Ik denk, wauw, dit is de spijker op de kop. Wie ben je? Word je verleid om hoger van jezelf te denken of lager? Wat wil je? Komen jouw verlangens echt overeen met wat God wil? En waar ga je nou naartoe? Besef je nog wel dat we geschapen zijn voor de eeuwigheid? Dat God ons een erfenis voor ons heeft? Datgeen we hier geleerd hebben mogen toepassen dadelijk op de nieuwe aarde. Wat heb je gedaan? Kruip je weg? Of nodig je God uit om je problemen op te lossen, aan te pakken? Je bent een kind van God. En laat je leiden door de Geest. Iedere dag. Hou stille tijd. Bid, praat met God. Ga de schaamte voorbij en leg je kaarten op tafel. En je zal zien dat je groeit. En dat je tot zegen zal zijn voor je naasten. Amen.